Tot voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 13. En daarvan lees ik u alleen nog voor het 12e vers. Handelingen 13, vers 12. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Als de stadhouder zag hetgeen geschikt was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de gesloten deuren en op de geopende deuren. We zijn nog niet steeds niet toegekomen aan vervolgstoffen, maar ik hoop dat u dat toch wel goed vindt. We hopen te zijn de tijd dat we in onze gedachten stof krijgen om met elkaar te overdenken in vervolg. We zijn nog steeds bezig eigenlijk nu met vrij stof. Vanavond wilde ik graag uw aandacht vragen voor de kracht van het werk van de Heilige Geest, die het woord zegent en toepast aan de harten van zondaren. We hebben een voorlezen, ik laat een hoop achtergronden achterwege, anders zou dat veel te ver voeren. De geschiedenis van Paulus bijvoorbeeld, waar hij voor die tijd geweest is en al die dingen meer, die laat ik rusten. Maar u hebt gehoord dat de Antiochiërs, daar waren profeten, enige profeten en leraars, en daar heeft de Heilige Geest gesproken. Ze dienden de Heeren en vasten. Vasten niet uit een wettisch beginsel, maar om zich af te zonderen daar tot de dienst van de Heer. En de Heilige Geest die spreekt daar dat zij af moesten zonderen Barnabas en Saulus op het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dat is al heel lang geleden dat de gebeurtenis in de Damascus plaatsvond. Dat kunt u merken aan bepaalde gegevens, onder andere in de gelaten brief, waar blijkt hoeveel jaren daar tussen gezeten hebben. We gaan ook verder niet op in. Ze maken, ze voegen de woord, de daad bij het woord van de Heilige Geest, en zij leggen hun de handen op en laten ze gaan. Als de Heilige Geest getuigenis geeft, dan moet het werk doorgaan. Dan is er geen sprake van, ja, maar dit of dat, nee. Hier in Antiochië, die grote stad, waar die kleine of kleine, ja, je zou ook kunnen zeggen, grote gemeente, bijeenvergaderd is, zij gaan door en leggen hun handen op en lieten ze gaan. Wat is er trouwens beter dan met een hoofd vol wetenschap op pad te gaan? Zonder meer dan om op weg te gaan door de kracht en de aanwijzing van de Heilige Geest. Ik weet, de Heilige Geest werkt middel. En Paulus zelf was een zeer geleerd man. Maar het is wel typisch dat vooral ook in de vorige eeuw de zending die uit Engeland bedreven werd in China en in India, dat die zending het karakter droeg van een zending van het geloof. En die zich daar aanbouwde, omdat hij zich geroepen voelde om het woord God te prediken in verre landen. Daar werd naar onderzocht of dat hij de Heer vreesde. En of dat hij geloof had op die naam door welke God wonderen deed. En dan gingen zij meest twee aan twee. Er waren metselaars bij, timmerlui, landbouwers. Ook geleerde mensen soms, maar het meeste kwam, ja, school, taal. De taal, die kenden ze niet. Geld, traktement hadden ze niet. En de kerken waardoor zij uitgezonden werden, die hielden nooit een toespraak. Er werd nooit voor de zending geconstateerd. Nooit. alleen wanneer er vermeld werd, dit is voor het werk der zending, dan kwam het binnen. Verder was er niet. Er was geen organisatie, de overtocht die werd betaald en dan was het dus. En er gebeurde dat er gingen die mensen daar, de een ging een beetje timmeren, de andere metselen. En zo probeerde ze langzaam de taal te leren. En soms kwam er wel eens wat uit het moederland. Maar het gebeurde ook dat er heel weinig binnenkwam. Want er waren nog wel andere noden en behoeften. Het typische is dat de Heer dat in die jaren zo grotelijks gezegend heeft. En dat stopt dat met alle wetenschappen. Dan zeggen ze, ja, je maakt niks klaar. Je moet eerst hier naartoe en dan moet je daar naartoe. En dan moet je nog een poosje naar Engeland en dan moet je nog een poosje dit en dat. Anders kom je geen eens in aanmerking. Nou ja, ik veracht die middelen gans voor die begrafenis op. Maar nogmaals, als de Heilige Geest getuigenis gaat geven, dat is beter dan al onze organisaties. Want hij is de geest van de wonderen. Hij is de geest van de raad en van de sterkte. Daarom heb ik met verbazing die zendingsgeschiedenis ook wel eens bestudeerd. Want ik denk, merkwaardig. Merkwaardig. Dan gaan die schotele mensen, die eenvoudige, maar met in hun hart, die geheiligde kennis dat God zijn Zoon in de wereld gezonden is, om zondaar zalig te maken. Nee, niet. En dat de Heer daar zo grotelijk zijn zegen aan wilde verbinden. Nou goed, dat is maar even een terloopse opmerking. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af in Seleucia en vandaar greep de draad naar Cyprus. Gingen naar het westen. Cyprus was de havenstad, ook zo'n beetje voor Antiochië. Daar is het een samenknoping van allerlei wegen, zeewegen. Dan kunnen we alle kanten door, een kilometer of 200 verder. Daar ligt Cyprus. Het nu nog bekende eiland vanwege de twisten van de Turken en de Grieken. Altijd al een twistpunt geweest. Een heel mooi eiland overigens. Hoe gaan ze daar naartoe? Nou ja, ze gaan daar naartoe door de Heilige Geest. Uitgezonden zijn van de Heilige Geest. Of dat de Heilige Geest nou woordelijk gezegd heeft, jullie moeten naar Cyprus doen, dat weet ik ook niet. Dat weet je niet. Soms. Dan verhinderde de Heilige Geest ergens dat ze het woord zouden spreken. Of Paulus kreeg een visioen in de nacht van een Macedonisch man, kom over en help ons. Heer heeft duizend redenen middelen. Er waren ook in Antiochië enkele mensen uit Cyprus. Barnabas, de reisgezel, de zoon der vertroosting, de Leviet. Dat was ook een geboren eilandbewoner. Hij was afkomstig van Cyprus. Die zou het misschien wel, ik spreek even heel letterlijk, die zou het misschien wel erg fijn gevonden hebben dat ze naar het eiland gingen waar hij grootgebracht was. Maar door de verstrooiing uit Middelen waren er inderdaad ook op Cyprus, dat zien we in de handelingen in het voorgaande merken, waren er mensen die met het evangelie in aanraking waren gekomen. Het zaad was daar gestrooid. De vluchtelingen, die later soms weer teruggingen naar Antiochië. Maar ik kan nog niet zeggen dat, ja, de Heer kan zijn woord geven, hè? Maar toch, je krijgt het gevoel, die doorbraak dat de Heer met kracht getuigenis geeft van zijn evangelie. Toch niet geweest. Daar heeft de Heer gezegd, het is nou tijd, Paulus, Barnabas, jullie gaan het werk. In ieder geval richting naar het westen, in het westen. Hoe verder je naar het westen komt, hoe sterker wordt de macht van het keizerrijk. Want in het westen ligt ook Rome, waaruit naar mensenmaatstaven de hele wereld wordt geregeerd. naarmate ze de boot rijdt, hoe begenadigd rijd je zo'n 200 kilometer zijn. Een begenadigd rijd je voor die tijd. En dan komen ze aan het begin van het eiland aan. Salamis en verkondigen ze het woord Gods in de synagoge der Joden. Eerst de Jood en ook de Griek. Ja, God had hem gesteld op een licht der heiden ook, die Paulus. Maar goed, de Joden die waren eerst aan de beurt. En er wordt weinig van vermeld. Ja, je kunt niet zeggen, is het ongezegend of is het gezegend geweest? Dat weet je soms toch niet in je leven. Je kan ergens geweest zijn op plaatsen. Ja, als je wat ouder wordt, dan ben je op zoveel plaatsen tekloppen geweest. Vooral in de tijd dat je als een zwerver overleefd werd. Er zijn plaatsen genoeg bij dat je nog zegt, ik weet niet wat ik daar moet doen. Ja nou, je hebt het woord gebracht, maar ik bedoel, je weet niet of er iets van dat woord uitgegaan is. Je hebt geen herinneringen zozeer aan dat je zegt, ja, dat kan. Nou, dat was zeker vroeger ook al zo, want je leest verder niet. En aangezien een Jood ook een hardnekkig en een onbesneden mens van hart is, daarom is het ook wel te verwachten dat er niet veel van tevoorschijn komt. Je zou je ook af kunnen vragen, waarom gaan die mannen daar nou juist naartoe? Is daar iets? Nou, gisteren was in die tijd een, ja het zal nog wel zijn trouwens, maar het was een ellendig land, die steden. Salamis en Paphos, dat aan de andere kant van het eiland, 250 kilometer verder. Dat is ook al niet best, maar het hele eiland was niet best, maar Paphos, dat was verrot slecht, zou je zo zeggen. Want op dat eiland, daar aanbad men de God van de liefde. Venus Afrodite. Maar de overlevering was die God daar uit zee te voort, of die godin. Was die daar uit zee opgekomen? Nou, is dat van ouds is dat al een misverstand hoor. Liefde. Maar wat Adam nou liefde noemt, dat is eigenlijk in werkelijkheid niet anders dan hartstocht. Want de gemeenschap, ook in deze dagen, gemeenschap tussen man en vrouw, dat noemt men aan liefde doen. Ik ben dus aan de liefde. Dan zegt die neef Overduin, die schrijft het in herinneringen van een paar mensen, een beetje buitenkerkelijk, maar ze waren toch met het evangelie in aanraking gekomen. Die wilden graag overtrouwen en toen vroeg hij, nou ja, iets over hun leven. Nou ja, zei ze, ja, hun leven. Wij leven gewoon met elkaar, de stapel in de Bijbel doet aan de liefde. Dus ja, maar. Maar ja, ze dachten, dat is aan liefde doen. Zo is Adam deels hoor, dat hoef je niet op een ander meer te kijken. Maar zo is Adam. Liefde dat, en dan kun je mooi gewoon doen aan fysieke vrede, zijn ze voor het helemaal omheen leven. Maar weet je wat de resultaat was van die liefde? Dat het wemelde van de hoeren en van de schandjongens die openlijk op de straten zich vertoonden om de matrozen en noem maar op van dienst te zijn. Dat noemen wij liefde. Kun je zien hoe diep gezonken dat de mens is. Dat het bederf van het beste, dat wordt tot het allerslechtste. En valt niet mee om te aanvaarden. En je mag de Heere bedanken hoor, als de Heere je voet op het pad heeft gehouden. Voor allerlei dingen, maar dat neemt niet weg. Het valt niet mee om te aanvaarden dat je zo'n lage, liederlijke sujet bent. En dat uit het hart voortkomen boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenissen. Een mens vindt eigenlijk een hele meneer, een hele mevrouw. bewijst de slechte naam te pakken. Ja. Ja, daarom zult de Heer in Jeruzalem en Egypte en Sodom op één lijn, waar de Heer der Heerlijkheid gekruisigd is. Want Jeruzalem kijkt natuurlijk met diepe minachting neer. En de Joodjes die daar gewoond hebben, vrome en minder vrome, maar die zich toch een gerechtigheid zoeken op te richten uit de werken der wet, die zijn er die diepe minachting vervuld, goede Jood. Voor het heidense gedoe, ze zijn er wel, maar om wat te verdienen. Want er is heel wat te verdienen op Cyprus. Het is een handelseiland. Met allerlei schatten. Maar dat een Jood nou tot de erkentenis komt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woon. Nou, dat kan God alleen maar leren. Maar anders loopt hij met zijn schijnheilige gezicht voorbij de bordelen heen en hij kijkt gauw de andere kant op of hij vliegt nog eens een keer schuimde naartoe, maar hij behoudt zijn waardigheid. Maar daarom zou je zeggen, hij is stand genomen naar nou, Paulus. Barnabas, wat doe je daar? De Joden niet veel succes. En die heidenen, er is helemaal niet aan te bedenken. Want de mens is verkleefd aan het kwaad. En als een afgodendienst. En als de godendienst nou nog op dat vlak staat, dat het hem de ruimte geeft om zichzelf uit te leven. Wat kun je dan beter hebben? Geef ons vrede maar. Daar kun je nog zit mee beleven. Ja. Ja. Je moet ook niet vragen wat zoeken die mensen daar. Want die mensen komen daar niet om wat te zoeken. Die mensen komen om daar wat te brengen. In de hoop dat God er wat te zoeken heeft. God die het weggedreven is. Zoekt. Dat is nou altijd het ellendige van de mens. Hij zoekt een zondaar. Ja. Hij zoekt wegen en middelen. Hoe kan ik hem, hoe kan ik haar, hoe kan ik dit, hoe kan ik dat? Dat is niet te doen. Dat mag hij ook niet doen. Maar wanneer beseft hij het nou? Wanneer hoopt hij nou dat God wat te zoeken heeft? En dat God wat wil vinden? Want je moet er toch maar op rekenen, als God niks te zoeken heeft, dan vinden wij ook niks anders dan narigheid en ellende. Bij onszelf en bij elkaar. En in de omgeving en in de wereld. Maar dat God in zich zelf geloven. Die opzoekende God is. Dat is het grote wonder. Dat is eigenlijk datgene waardoor de prediking als het goed en recht is gedragen wordt. Daardoor. Want voor de rest. Ach, dan mag ik blij zijn dat de mensen elkaar nog niet doodslaan in de kerk en afstuiven. En dan kun je zeggen, ja, dat zou heel erg zijn. Dat is ook erg. Het moet zo verogelijk staan als het zo is. Maar ik bedoel maar, Adam is nergens te goed voor. Hij presteert alles. En daarom gaan we niet te lang zeuren over wat zitten die mannen daar nou. Geen beste plaats om daar te gaan evangeliseren. Nee, als je nou mens hebt die een beetje het zelf niet meer weten, maar die Adam weet het nog wel. Die heeft het best aan zijn zin. En trouwens, hebben ze een entree? Hebben ze? Ja. Nou ja, nogmaals. Laten we allemaal voor wat het is. Want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. De levende Christus is van oneindig veel meer kracht en betekenis dan een stelletje dode zondaren. Dan mag je eigenlijk bij rangschikken en indelen. Maar het is belangrijk dat hij er is en dat hij leeft. En dat hij gezegd heeft. dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, en dat hij gezegd heeft, net wel, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld verdoemen zou, maar opdat ik behouden zou, verlost. En dat komt heel in orde. Dan gaat het anders als wij denken. En daarom mogen we toch zo met een innerlijk vermaak, ik gun het anders en dan het dat niet te veel tegenslag, want ik kan mezelf niet tegen. En die mensen misschien wat beter, maar ik bedoel, dat gun ik ze niet, dat gaat niet om. Maar met een zeker vermaak zien ze daar toch het eiland doorgaan. Onder de mooie cypressen, die groeien er heel veel. Allemaal even mooi, maar ja, als ook de mens in een paradijs. Och, dan maakt hij nog alles ten verderf. En dan gaat hij nog ten verderf. Maar het is een vermaak om ze te zien gaan. Zulke geschiedenis grijpt mij altijd daar aan die zegt, wat zal er nou komen? Ja, wij weten het dan wel. Maar, wat zou er toch gebeuren? Wat moet er nou toch gebeuren? Het is toch eigenlijk allemaal zo zielig. Als je een atoombom opgooit, dan kun je zien dat er wat gebeurt. Maar als je twee van die mensen, drie dan, als je die daar nou zo ziet lopen in een reismanteltje met een pakketje met een beetje droog brood erin misschien, ook op hun schouder, dan zeg je, zijn dat nou zendelingen? Zendelingen, die moeten een helikopter hebben. We moeten minstens een miljoen op zak hebben. Ja, nee, dat is nou het wonderenwerk. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik denk dat ze er zelf ook zin in gehad hebben. De Heer maakt het hart ook bereid. En als ze er geen zin in gehad hebben, maar ze zijn nog de kortzendeling. En als ik pastzendeling ben, dan hebben ze er vast wel zin in. Dus ze hebben vast iedere gelegenheid te baat genomen, het hele eiland door, waar ze geruchten en plaatsgekomen, waar ze nog over zijn, hebben ze het woord van God gesproken. Maar nogmaals, het valt niet mee met die oortjes. Ik had ook Johannes tot een dienaar. Dat is die Johannes Marcus. Die een huis in Jeruzalem had, waar ze vaak bijeenkwamen. Later hebben ze woorden over hem gekregen, maar daar praten we nog niet over. Maar toen, hij was uit Jeruzalem en ze hebben hem misschien, toen ze uit Jeruzalem geweest zijn, meegenomen. Dus er is er ook een van de kerk van Jeruzalem vertegenwoordigd. Johannes Marcus, ze hebben hem tot een dienaar of tot een helper. Nou, het is altijd mooi, ze zijn met z'n drieën, in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En zo gaan ze het hele eiland door, aan de andere kant toe, dan komen ze tot Paphos. De Paphos was helemaal een rommeltje. Verschillende schrijvers. Die kunnen daar van melding doen wat het daar voor een goddeloze Sodomstad was. Mensen lezen maar raak over het algemeen. En daar vinden ze wat. Hier ze vinden toch wat. Ze vinden een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, die zijn als daar Jezus. En daar heb ik nou. Dat moet je lezen, goed lezen en luisteren. Dan voel je daarin hoe de Heilige Geest dat woord laat leven. Je zou zeggen, nou, zo'n ellendeling, daar ga je niet voor naar Cyprus. En daar zoek je niet naar ook. Als je nou een stofbewaarder bezende inspringt, of je ziet dat de man een eind aan zijn leven wil maken, je roept, doe zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Maar dit is wel helemaal een samenknoopsel van onze rechtigheid. Een zekere tovenaar. Nou, een tovenaar, die horen thuis in Egypte en in Babel. Weet ik wat, een tovenaar, daar heb je eerder van gewaarschuwd. Als er bij Israël zo'n tovenaar is, die moet je uitroeien. Het waren allemaal mensen, het waren meer goochelaars eigenlijk hoor. Zo zie ik het, maar door slinkse spreken. Die tovenaars van Egypte, die deden ook een wonder hoe ze het gedaan hebben, weet ik nog niet. Maar het is in ieder geval niet uitgesloten, want er staat in de openbaringen dat dat valse grote beest dat hij en dat beest en dat ze vuur van de hemel liet regenen, wonderen en tekenen deden, zodat de hele wereld zich verwonderde en zei, wie is aan dat beest gelijk? Dus onder de toelating God kan de duivel water laten branden. Dat kan niet. Maar ik kan vuur niet uitblussen, dat kan die niet. Maar ik kan water laten branden. En ik kan de mens groen en geel voor de ogen laten zien. Vonden ze, merkwaardig. Het is alsof de Heer zegt, of dat die mensen die zeggen, nou heb ik het je niet gezegd. Wat doe je daar? Wat doe je op zo'n plaats, op zo'n eiland, man? Kijk, je dat die mensen gelijk krijgen in de zin van, nou, als dat nou alles is. Een tovenaar. En er komt nog meer bij. Hij was niet alleen een tovenaar, maar ook een valse profeet. Je zou zeggen, dat is nog beroerder een valse profeet. De Heer heeft gezegd, in Deuteronomium meen ik, als er een dromedromer is, of een valse profeet, spaar niet, ontferm u niet over hem. Maak hem geestelijk dood, want hij trekt jullie af van de Heer. Het enige doel van de valse profeet is om zielen af te trekken van de Heer, de ware God ten hoon. Of dat hij ze nou voor zichzelf wil laten knielen of voor Baal, dat komt allemaal hetzelfde neer, want de mens is een geboren Baal. Maar het is in ieder geval zijn hele intentie wat de Heer. Om van de waarachtige God af te werken. Daarom is een valse profeet ook een antichrist. De duivel die heeft de God. Daar kun je van de valse profeten in de openbaring lezen er ook van. Als de Heer er een neerzet, een profeet zeg maar, om wat goeds te verkondigen, dan zet de duivel er zo 10 valse tegenover. En reeks van die getuigen, die 3 getuigen, die lagen er tot de dood op de straat. Maar na 3 dagen stonden ze weer op. Maar ze overwonnen. Ze overwonnen toch maar. Ja, dat je wel eens bij een verstand schrijft, dat is wel begrijpelijk hoor. Het is niet allemaal zo rekensommetje. Maar als je dit maar uit het hout zegt, kijk ja. Hey. Nu heeft de Heer een profeet gestuurd, staat profeet of evangelisten, die de raad Gods komen verkondigen, maar de duivel heeft er al lang heen neergezet. En die is al het voorbereid. Wat een ellende. En er staat er nog bij, de Jood. Nou, dat is dan bij elkaar een samenvatting van alle ongerechtigheden die jij in kan denken. Ja, alle overen, misschien dat hij zich niet te buiten ging aan die wellustige dienst, dat weet ik niet. Maar het is zeker zo erg en nog erger. Want hij weet ook van het verbond en de woorden Gods af, dan weet hij vanaf, ongetwijfeld. Een Jood, staat er net als dat de Heer de Heilige Geest ons wil zeggen, kun je nou nog iets ergens voorstellen? Hij moet nodig op zijn borst slaan daar in Jeruzalem. Wij zijn Abraham, zaten naar de belofte in zijn genade. En hij zoekt mij te doden, zegt de Heer Jezus, die de waarheid verkondigt. Een Jood. Mensen kunnen tegenwoordig kun je niks meer zeggen, want we zijn de mensen al beledigd. Maar ze doen net als dat de Joden van die bijzondere mensen zijn. En of dat wij het niet van moeten maken voor die lieve Joden, maar ze zijn niet beter hoor. Ze zijn qua karakter misschien nog wel iets slechter. Dat bedoel ik niet antisemitistisch. Zo bedoel ik het niet, maar je moet niet dat romantische laag leven, dat godsdienstige verknoei. Hier is een woord die de beschrijving des harten heeft, die lof niet is uit de mensen, maar uit God. Voor de rest is het een synagoge van de Satan. En de Heer heeft gezegd, zie ik geef u enige uit de synagoge van Satan. En ze zullen voor u buigen, dat wil zeggen voor Gods woord. Dat is een groot wonder. En we ook dat de Heer er nog een miljoen uithaalt en nog meer. De wijze van spreken, daar loopt het niet over. Maar je moet even dat zoetsappige menselijke eruit filteren. En niet net doen alsof we al die lieve jongens dit en dat, want als je niet uitkijkt, dan krijg je een napalmbom in je nek, hoor. En je verbrandt levendig, dat is de werkelijkheid. Ja, nogmaals, ik durf het hier te zeggen, we kennen elkaar een beetje, maar dat kun je overal niet zeggen, want we beginnen de mensen te schelden en te tieren. Dan ben je een aanrander van het, van Gods volk. Van Gods volk. En je zal het weten. Maar de zondaar die je lacht erom, om al die dingen, het maakt niet de minste indruk. In Jood zegt de Heilige Geest. Ja, moet je zien. Akelige, slechte kerel. Hij weet beter. Zoals er zoveel Joden beter weten, ook onder ons. Die ook de naam van Jood zouden dragen, omdat ze in God driemaal heilige naam gedoopt zijn. En zijn verbond en woorden hun bekend zijn gemaakt. En ze gaan door met toveren. En de mensen te bedriegen. Ze gaan door met de macht houden bij het graf van de Heer Jezus. Want ze zijn dood bang dat de Heer Jezus tevoorschijn komt. Want er is het met hun rijk gedaan. En daarom zitten ze te tellen, als er een zondaar het evangelie mag bedienen, zitten ze te tellen hoeveel keren de naam je van de koning gebruikt. Het is toch schandaal, hè? Hij wil 10 keer de naam van de Heer Jezus genoemd. Zij versteren het om helemaal niet te noemen. Dat is het kenmerk van het echte. Nou, dat zijn ook tovenaars. En ook tovenaars. Dat is de baas tegenover het woord van God. Dat is wachter zijn en het graf met zijn zegelen trachten bewaard te houden. Want Jezus komt er niet aan te passen. En dan zeggen ze met een schijnheilig gezicht, we hebben tegen God gezonden. Ja. Dat hebben we zeker. Maar die geest zal overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloofden, zegt de Heer Jezus Christus. Maar dan willen mensen daarom, want dan zou die eerlijk moeten zeggen, joh, ik bedank het stichtelijk voor, want ik heb geen lust om uit genade zalig te worden. Om als een arme schooier bekleed te worden met het kleed van die gerechtigheid, dat vind je niet. Want ik heb mijn eigen wet. En naar mijn weg zal ik dit en dat en dit en zo. De getoverde zijn het getoverde en toverende Joden. Maar we zijn nog niet van het schaap Jacob naar de zee. Zaligheid die in dit leven Jacob God ter hulp heeft. Misschien weet niet goed van dat ik zo denk, maar ik wil toch zeggen. Ik zou liever met iemand om, waar ik misschien van weet, dat hij, ja, wel eens een buiten het pad geweest is, en dat hij zijn mond wel eens een douw gegeven heeft, en die ik misschien een keer uit de bioscoop had moeten halen, de wijze van spreken, ik noem maar wat hoor. Als men het zo gedaan. Nee. Ja, tenminste als die ellende beneden broeder de Heer dreef. Met al zijn verbreken en ellendigheden waar die dagelijks tegen te strijden heeft. Die de Heer bleef te zeggen, kom maar op. Niet om het kwaad om te praten, daar gaat het niet om. Het is Christus. Dat maken de mensen ervan. Maar omdat je dan toch dichter bij de werkelijkheid zit dan bij de toverijen. Daar ben je helemaal ver van uit. Zie je zeggen, je tekent het nou wel te zwart-wit. Ik hoop het wel. Ik zeg niet dat het overal zo is. Maar ik heb wel eens bepaalde dingen zelf persoonlijk gehoord. Dat ik denk, ja, spijt me wel, maar als ik hier woonde, dan geloof ik niet dat nog één voet buiten de deur zou gezet. Nee, dat zou ik niet kunnen. Dat zou ik mijn eigen dood aan doen, wijze van spreken, die daarna moet luisteren. Naar die toverij. Dat is allemaal uit het verbroken verbonden werken en draait het woord van God alle kanten uit.
Dat is ook weer niet goed, je hoort natuurlijk naar de kerk te gaan. Maar deze man die droeg ook nog een naam, Bar Jezus, dat betekent zoon van Jezus. Je zou zeggen, nou, bespottelijk. Dat is helemaal een aansluiting. De duivel heeft het al voor een Jezus ook gezegd, ja. Waar meer mensen die zo heten. Maar daar in de Paasbos, daar was Jezus al. De keer niet sluw die duivel is, hè. Ze zeggen wel, het is waar, hij is niet alwetend en hij is niet almacht. Maar denkelijk, hij is wel alles machtig, dat wel, alles is die macht. Moet ik verkeerd uitleggen, maar het bedoel ik mee, hij kan alle kanten op, God niet. God kan alleen de kant op van zijn eeuwige wil en wil behagen. Maar de duivel kan bidden, janken, liegen, bedriegen, mooi praten, hij kan van alles. En in die zin is hij alles machtig, die duivel. Hij kan in een rechte weg zijn. Hij is altijd fout. En die duivel, die is een grote sluwheid, die heeft gedacht voor er hier nog wat ergens gebeurt, want er zijn nog wat geruchten doorgedrongen van een gekruisigde en van een Jezus van Nazareth, van die mensen die daar hier geweest zijn, een poosje geëvacueerd uit Jeruzalem. Maar laat ik de zaak goed voorbereiden. Zo is die. En dan moet nou die Bar Jezus, die zoon van Jezus, dat zijn. En hij is niet anders dan wat de Heer Jezus zegt. Hij zei uit de vader de duivel. En zei ook de begeertingsvader doen. Die was de mensenmoordenaar van de beginnen. En die is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Je zou zo zeggen, in het boek dat vandaag nog het heet Schobbejakken. Maar je zou zeggen, wat een schobbejak, ja. Maar hij wel even erg in dat het in de familie zit. He, dat het deze samenvatting van alles wat niet deugt, dat een broer is. Dat een broer van ons is, van mij is. Je kunt jij schamen misschien voor je familie, maar dat houdt dan tegen in dat je eigen schaamt voor goed. Vanwege alle ongerechtigheden. Vanwege alle toverijen. En valse profetieën die je erop nahoudt. En daarin boven nog de naam draagt dat we leven. Een Jood zijn. En het laat de mens daar nog mee in een vaandel ook. Hij is een verbondskind. Je hebt nog zoiets te denken, je hebt een kerk ook in Nederland, dat is de ene ware zalig maken in de kerk. Dat zijn heel zeer verstandige mensen. En maar kijk uit dat hij, want als de vraag ons zal treffen, dat is waar hoor, dat is allemaal even waar. Maar ik denk, we halen mensen brutaliteit vandaan, hè. En de hoogmoed, oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ze hopen, nou ja, er wordt nog voor ons gebid dat die dwalende broeders nog eens een keer bekeerd kunnen worden misschien. Dan komt het nog goed. Ja. Ja, waar Jezus, zoon van Jezus, zalig maakte. Kan hij dat dan? Hij probeert het. Hij probeert het op een verkeerde manier. De duivel speelt hem aan. Want die man is doorgedrongen in de hogere kringen. Bij Sergius Paulus. Daar is die, daar, hij zal er niet gewoond hebben in het paleis, maar daar komt hij regelmatig over de vloer. Dus het is een man die bekend is, die tovenaar. Hij is bekend. Het is zomaar niet een achterbuurtfiguurtje zonder meer, die niemand kent. Nee, hij verkeert in de goede kringen, de stadhouder. Een soort consul zou je zeggen van de keizer van Rome. Die daar het bedoelt, voort over Cyprus. En daar komt hij in het paleis. En deze man, er staat van geschreven, dat hij een verstandige man is. Nou, ja, een verstandige man. Ja, merkwaardig, dat kun je. Die Jood, die barbeer, is dat een geslepen man. Die heeft ook al verstand. Natuurlijk, anders had hij te ver niet gebracht. Maar daar wordt dat niet van gezegd dat hij verstandig man is. Waarom? Omdat zijn verstand altijd bezig is om een ander te bedoezelen. En om een ander in zijn macht te houden. en om God te handhaven wat je bereikt hebt en op je eigen troon te blijven zitten. Zo werkt het verstand alleen maar van de Jood. Maar die blinde heiden, dat wordt een verstandig mens genoemd. Dat betekent, die man was een onkundige man. Maar de Heer had hem toch verstand gegeven. De gave. De gave van God. Trouwens, misschien dat hij daarom ook consul geworden is, stadhouder. Dat de keizer het ook in de gaten heeft gekregen, is een verstandige man. Niet te veel naar links, niet te veel naar rechts, maar die toch de middenweg wijst. En die probeert de zaak naar beste weten te regeren. Ja. Eigenaardig dat zulke mensen, dat die vaak, ja, je kunt er beter mee te maken hebben dan met Barrière. Of met andere mensen, of wiestige mensen. Je staat soms de baas van een helder oordeel. En ze zijn niet zo fanatiek. Dat is niet zo blijven. Ze zijn niet bewust bezig om je te bedriegen. De gave van God, dat weet ik. Het zou dit niet zijn buiten de gave God. Maar goed, de Heer zegt een verstandige man. Tegelijkertijd moet je erbij bedenken, met al zijn verstand had hij die Jood niet door. Want de mens kan wel verstandig zijn, maar hij is blind in de hemelse dingen. Als het gaat over de waarheid, over God en over zijn woord, dan ben je mens blind. En onkundig is hij erbij. Dus ja, in de handen van de Jood was Sergius Paulus een onnozele prooi. Een geweldige prooi, die de Heer goed bemerkt kon. Misschien wel juist maakte die misbruik van het feit dat die Sergius Paulus een verstandige man was, maar daar heeft zulke verstandige man, die is nog net iets verstandiger. Al gebruikt het verkeerd. En dat imponeert. En daarom is hij aan het paleis. Je staat er versteld van. Maar nogmaals, ik heb die gezegd, het is een groot voorrecht dat die verstandig mens tegenkomt. Dat is ook een wonder. Want je kunt je afvragen, wat is nou een normaal mens? Wie is nou normaal? We zijn allemaal een tik van de molen. Dat hij nog een verstandig mens in de wereld tegenkomt, bij de kapper of bij de kruidenier of waar je ook bent. Dat doet daar zijn naam aan. Maar, bedenk erbij, hij weet de weg ook niet. Met al zijn wijsheid, met zijn verstandigheid, er is toch wat anders voor nodig, hè? Dan zit het met een Jood en een Jodengenoot, hij kan het heel goed menen en hartelijk zijn overgegaan naar het Joodse geloof. Maar ja, daarmee is hij nog niet ingewonnen voor de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Want als God het niet verhoedt, dan wordt het een kind dat helft 10 maal erger dan degene die hem ertoe brengt om Jood te worden. Maar het is toch aardig. Aangedaan. Een verstandige man. Deze man die zocht Barnabas en Paulus te horen. Hij laat ze roepen. Hij zegt mooi, er komt een boodschap. Paulus en Barnabas zijn de hoofdpersonen. Johannes is er ook bij natuurlijk, maar Paulus en Barnabas, dat zijn de hoofdpersonen. Of dat jullie op het paleis willen komen. Dat maakt je niet iedere dag mee zoiets. Want, kijk, als je overroepen komt, dat kan ook wel eens gebeuren. Denk aan Elia. De koning riep hem niet, maar hij kwam wel. Gij zijt die broeder Israël. Maar over het algemeen hoef je niet overroepen naar het paleis. Hoef je niet overroepen naar een paleis te gaan. Dat geeft allemaal narigheid. Bij de ingang mooi al teruggestuurd. Het is aardig als je geroepen wordt. Dat doet de Heere God. En hun hadden niet zomaar gezegd, nou, we gaan beginnen bij het paleis. Dat is, als we dat eenmaal onder de knie hebben, zo zijn mensen. Nee hoor, daar hadden ze vast niet gekomen. Want ze wisten, niet vele rijken, niet vele edelen, maar het kracht van deze wereld heeft God uitgevoerd. Nou, dat zie je doorgaans niet in een paleis. Maar ja, Paulus, die had hem normaal misschien niet gestolen, maar nu wel. Want die kan het ook niet tegenhouden, dat wil hij ook niet. Hij roept Paulus een man en hij zocht zeer het woord God te horen. Hé, hey, die man heeft er belang bij. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Je kan natuurlijk alle kanten uit, je kan veel dingen noemen. Je kan zeggen, ja, die man is een zoekende geest, die had je er meer. Of zij God onder tasten of vinden mochten. Je kan ook zeggen, hij had vast iets gehoord, dat kan. Barnabas was van Cyprus afkomstig, er waren wat gevluchte Joden geëvacueerd geweest, die hebben christenen, die hebben daar ook het een en ander verteld. Ik wou er maar niet te diep op ingaan. Ik wou alleen wijzen daarop, de wind blaast waarheen hij wil, gehoord zijn geluid en ze weet niet van waar hij gaat of waar hij heen gaat. Waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. En of die man het voor zijn algemene ontwikkeling gedaan heeft of niet, dat doet verder totaal niks te zaak. Hij was de Heer, hij verzocht de Heer om het woord van God te horen. Dat is een groot wonder. Want over het algemeen bedankt de mens er stichtelijk voor. En dan begint hij al met de stekel uit te zetten. Dus wat zou de motieven geweest zijn, maar reken erop, het eeuwige woord is aan het woord en de geest is uitgestort en de Heer heeft niet voor niks gezegd zonder, maar ja, Saulus en Barnabas. Daar kun je van op aan dat er dan wat gaat gebeuren en dat het hier of daar wel begint te kraken. En je zou haast zeggen, nou Elimas, dat is een tovenaarstitel, waarschijnlijk, maar het doet verder niet de zaken, zo wordt zijn naam overgezet, Elimas. Nou Elimas, het wordt gevaarlijk voor je jongen. Je troon begint wel een klein beetje te wankelen. En wat voelt hij? Wat voelt hij, geslepen man, want daar is hij wel goed bij. Elimas, de tovenaar, zoals de naam over, zijn de stomdeling, zoekende de stadhouder van het geloof aftrekken. Wat een jammerlijke figuur. Hij ziet dat de poot onder de stoel van de weg zaagde. Nou, en denk erom dat die tovenaar goed bij de tijd is, hoor. Dat hij goed op de hoogte is met het woord van God. Als er staat wederspreken, spreken, dan moet je niet denken dat het zomaar iets uit de lucht gegrepen is. Maar dan wendt hij al zijn kennis en zijn verstand van God en van het woord en van het Oude Testament. Toen had je trouwens alleen nog maar het Oude Testament. Dat wendt hij allemaal aan om duidelijk te maken dat het een bespottelijke secte is. Van die verraste Nazarener die door Pontius Pilatus ter dood veroordeeld is en gekruisigd is. En waarvan die lummel zegt hij is opgestaan, het is niet waar. Het is niet waar, niemand bij geweest, gestolen. Trouwens, die hele gang zou die valse profeet wel gezegd hebben. Die hele gang van Jezus van Nazareth, die staat niet in de schrift, mensen. Dat is dat de ware Messias, dat is wat anders. Ik denk dat dat mannetje machtig geweest is in de schrift en dat Paulus er nooit last van had. En die stadhouder die zit te luisteren. En die akelige slang die zit er maar zijn vergif tussendoor te spuwen. Dat naar, je kunt geen eens doorpraten met elkaar. En net als die man denkt, ja. Ja. Dan doet Elimas weer een tegenzet. En dan zie je het gezicht van de stadhouder. Ja, ja, wat moet je daar nou van denken? Ja, zo goed is die man ook niet in alles thuis. Joden tegenover elkaar, die over het woord twisten en die met het woord bezig zijn, is voor die stadhouder nou niet direct aantrekkelijk geweest, zou je kunnen zeggen. Maar goed, daar staat de Heer ook boven. En dan zouden we van tevoren misschien een mooie ethiek op kunnen stellen hoe wij in zo'n geval moeten handelen. Vraag of dat we elkaar onder vier ogen eens kunnen spreken. enzovoort, maar er komt allemaal niks van terecht in de praktijk. Maar in de praktijk regeert God de Heer alleen. Al denken wij dat de duivel regeert en dat de duivel de baas is. En dat die daar de hele zaak inspireert. Van het geloof af te keren. Dat betekent, Paulus heeft die man verteld van de Heer Jezus Christus. En die man kon natuurlijk niet in een uur tijd de hele Bijbel vertellen. Maar het hoeft in zo'n geval ook niet. Dat kan later altijd nog wel. Paulus moet niet denken dat die man misschien eerst al die termen die wij gebruiken, onze diepe val en bombreuk in Adam en dit en dat en zus en zo, dat rijven de mensen als een ketting aan elkaar, een soort protestantse rozenkrant. Ze weten geen een zelf meer wat ze zeggen. Er is er geen een die er iets van beseft. Nee, dat is anders dan David zegt. Ik ben van het uur van mijn ontvangen is af het voorwerp van uw toren. Dat is heel wat anders. Maar goed, die kunde van de baan heeft de boodschap gebracht van dood en leven. Dat met onze verloren zaken. Maar dat God de Heer zijn zoon uitgezonden heeft. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat hij zich doodgeliefd heeft aan het vervloekte hout. Om zondaren te bevrijden van het rechtvaardig oordeel God. En dat wij die de schuldigen zijn door hem die de onschuldige was. En dat hij zich nogthans beladen heeft met onze schuld. En Paulus heeft al gauw gezegd, ja, het is van 2-1. Liefelijk die in deze groot feest, deze zaligmaker, deze Jezus geloven, die zal zalig worden. Ook de blinde heidenen. Maar die deze profeet ongehoorzaam is, die zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Er is geen ander slachtoffer meer voor de zonde dan dat ene slachtoffer dat God behaagt. Kun je nagaan, hè? Dat is altijd goed geweest daar. Het is precies goed geweest. De Heer die heeft het zo verbaand en zo gestuurd dat Paulus staat, die zou zeggen, onder de leiding en de inspiratie van de Heilige Geest, kort en bondig de weg der zaligheid heeft gekomen. Maar je kunt niet blijven. Ze moet ook weer verder. Je zegt de nazorg, ja dat komt wel, dat komt wel. We zijn nog niet van hetzelfde geloof als Billy Gray. Die heeft er van tevoren al een paar duizend uitgezocht om de nazorg te betrachten. Maar dat laat dat ook maar aan God over. En aan de knechten. Hij zegt verlaten dat Paulus laat iemand achter om van plaats tot plaats ouderlingen te stellen. Dat het met orde moet gezien in het huis van God. Maar het is heel wat anders dan dat gezeur van de mensen. In het stadion. En het zijn nog voor zulke bandieten dat spreken dan met elkaar af. Wij steken eerst onze vinger op. Ze geloven. Zijn er nou de echte gelovigen, maar dan moeten ze de ander ook zo ver krijgen. Eén moet de eerste zijn. Ja. Allemaal bedrog. Maar hij zocht hem van het geloof af te keren. Van het geloof af te keren. En zo is de wereld bezig om mensen van het geloof af te keren. En je zou zeggen, het Jeruzalem van beneden is nog meer in de weer om een mens van het geloof af te keren. Want een Jood kan dat beter nog in hem houden. Een Jood kan dat beter. Want die is ermee op de hoogte met het woord. En waar de ene spijker heeft, er heeft de andere gehad. Ik denk dat het geen makkelijke tegenstander geweest is voor Paulus. Hij krijgt er last van. Ja, kijk uit. Want Paulus, die ook Paulus genaamd was, die is vervuld met de Heilige Geest en op een gegeven moment wendt hij zich even, terwijl hij de stadhouder aankijkt, wendt hij zijn gezicht naar die tovenaar, naar die Jood. Hij kijkt hem recht in het gezicht, hij houdt de ogen op hem, want hij schaamt zich het evangelie van Christus niet. Dat is toch een kracht, God, tot zaligheid. En hij is dan heel Cyprus een gesloten deur. En dan probeert die Elimas de tovenaar die deur met alle geluid dicht te houden. Want zo is het uiteindelijk. De deur dicht te houden. De deur tot de zaligheid. De deur tot de vergeving van al onze ongerechtigheden. De deur van de bekering tot God en het geloof in zijn naam. Als de Heilige Geest bezig is om die deur open te blazen, dan zet een nacht zich schrap om die deur dicht te houden. Maar hij moet wel uitkijken. Want het zuizen van een zachte stilte kan spoedig veranderen in een orkaan. En dan is het afgelopen. Dat ogenblik is nu gekomen. O God omhoudende, zegt hij, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid. Dus hij was helemaal beneden de maat, deze man. Van alle gerechtigheid. Dat betekent, het was een oplichter tot in het diepst van zijn ingewanden toe. Zult gij niet ophouden te verkeren, dat wil zeggen te verdraaien, de rechte wegen des Heren, dan tot gij de rechte wegen des Heren. De rechte wegen des Heren, dat zijn de wegen die God geopenbaard heeft in Christus Jezus. De vallen van mijn vorst en Heren zijn om uw tempels wil, o Heren, toch aan uw volk gebleken. Rechte wegen des Heren, dat is om af te malen van de dood en van de verdoeming en van de zonde waarin we begraven liggen, als al houden we onszelf het hoofd boven water. De rechte wegen des Heren zijn om de drukte, benauwde die een klein beetje beginnen te wankelen, die geraakt worden in het hart en die beginnen, wat moeten we toch beginnen, man, hoe is het nou, zeg eens. We hebben onze zaligmaker gedood om ze toe te roepen, geloof in de Heer Jezus Christus. Wat behouden van dit verkeerde slag, dat zijn rechte wegen. Daar ben ik maar zo'n grote hekel aan. In alle opzichten. En nu, zie de hand des Heren is tegen. Dat is erg. Mens kan wel een tegenslag hebben. Mens kan wel eens denken, alle deze dingen zijn tegen mij. Kan die wel eens denken. Maar dat het niet waar is, dat de Heer zegt, waarom zegt gij, o Jacob, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn weg gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hij kan wel eens denken. En hij kan in de tegenheden zitten. Alle dingen zijn tegen mij. En Job die zag de Heer als iemand die bezig was om zijn nieren te doorboren en zijn mond met zandsteentjes te verbrijzelen. Ja, daarom is het nog niet zo. Daarom kan het nog best zo zijn dat de Heer uit eeuwige liefde bezig is, en dat is met zijn kinderen altijd zo, om ze zalig te maken en behouden. Dan heb je de Heer nog niet tegen, want het kan best zijn hè, dat je zegt, ach ja, dat de Heer het juk oplicht en zegt, eet jij maar eens wat. En drink maar eens wat. Het goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar als je nou in werkelijkheid de hand des Heeren tegen hebt, nou de Heer is een worstelaar. En de Heer betoont zich een worstelaar bij die kwaadaardige mensen. Dan heb hij ook alles tegen ook. Dan heb hij alles tegen. De Heer tegen, dat is alles tegen. Je kunt de hand des Heeren in bepaalde opzichten tegen. Wanneer wij wandelen op wegen, buiten zijn woord, dan kan de Heer zijn aangezicht verbergen. Daarom zegt de man, neem weg al ongerechtigheid en geef het goede. Dan zullen wij betalen de varen onze lippen. En Jeremia zegt ons, en Jesaja, onze zonden maken een scheiding. Ze verbergen het aangezicht dat hij ons niet voelt. Kan. Ja, het kan ver gaan. Maar als je de hand des Heren echt tegen hebt, ja, dat is een gevaarlijke zaak. De hand des Heren is, en hij zult blind zijn. Dat is, ja, ik zou zeggen, dat is het mooiste wat er gebeuren kan. Dat is het mooiste wat er gebeuren kan, gij zult blind zijn. Want daar is de mens in zijn element. Moet je eens aankijken die een die was de tovenaar. Als die blind is, dan kan hij zijn trucjes niet meer uithalen. Als die blind is, dan is zijn waardigheid weg. Als die blind is, dan loopt hij als een dronken man heen en weer. De mooiste straf zou je zeggen voor een tovenaar die er te vinden is. En hij zult blind zijn. Goed zo. Ja, jullie zeggen natuurlijk ook goed zo. En het is waar, het is goed zo, als je maar even steeds in de gaten blijft houden. Het zijn de goede tierenleden des Heeren dat ik niet vernieuwd ben. Dat zijn genade en goede tierenheid over mij nog eens uitgestrekt. Maar het is mooi om de Heer precies een rake pijl af te zien. Hij zou blind zijn. Wat is nou een blinde profeet? Wat is nou iemand die pretendeert dat hij een ander lijkt en dat hij een ander de weg moet wijzen en die zelf niet meer weet waar die staat of gaat. En die zijn hand uit moet trekken, help me eens. Je bent toch zo'n verlosser, zo'n zaligmaker. Al is het dan een pseudo, een valse zaligmaker, wat maar Jezus. Nou, jij bent toch een lijksman der blinden en nou is hij in de gracht. Nou ligt hij in de gracht. In één ogenblik is het afgelopen. Gij zult blind zijn. En de zon niet zien voor de tijd. Nou mag je weer ademhalen. Oh, dat heeft mij altijd zo getroffen, dat woord. En gij zult de zon niet zien voor de tijd. Je mag niet te ver gaan. En dat weet je, je kan natuurlijk gauw zeggen. Ik ben er zelf ook op tegen. Als we aan inleg kunnen doen. Maar ik denk dat hij nog licht gezien heeft. Ik denk het wel. Het staat niet in de Bijbel, maar dat hoeft ook niet. Het staat zoveel niet in de Bijbel van mensen waarvan je verder niks meer weet. Je weet ook niet wat er in Salem is nog gebeurd is. Er kan ook wel wat achtergebleven zijn. Het staat niet in de Bijbel, nee. En daarom moet je erg voorzichtig zijn. Dus als een professor die zou direct zeggen, daar nou moet je ophouden. Dan ga je te ver. Maar ik ben geen professor. Daarom zeg ik, ja, hij zult de zon zien voor een tijd. Een tijdelijke straf. Had het niet veel eenvoudiger geweest om zo'n ellendige geslagen hond, zo'n schurftige hond, gelijk weg te gooien? Dat is toch eenvoudiger? De sukkelui moet je korte metten maken. De wereld is erg langmoedig, maar in bepaalde gevallen dan zegt de wereld zelfs nog, nee, sukkelui moet je korte metten maken. Levenslang. Vergoed. En terecht. Terecht hoor. Een mens kan het zo dom maken, dat hij maar beter nooit weer terug kan komen in de maatschappij. Dat is nog helemaal zo. Maar Paulus zegt, voor een tijd, je zal niet zien. Zag er zo zonnig uit. Hij had zo'n goede positie. Hij zat in de hoogste kring. Een goed inkomen. Heb je nog wat nodig, Elimas? Nou ja, nodig. Oh, nou. Hier hoor. Ik ben blij dat er nog zulke mensen zijn in Cyprus. Ja, dat is ook dus. En nou is alles als een kaartenhuis hier in elkaar gestort. Voor een tijd. Ik denk dat Paulus gedacht heeft aan zij. Hij is ook blind geweest. Eerst was hij blind voor de waarheid. Hij had een welbehagen in steeds van zijn dood. Dan ben je blind. Maar ik dacht het niet aan. Toen kwam de Heer Jezus eraan te pas. Wat vervolgt hij mij zouden. En hij viel ter aarde. En hij was blind. En de leidsman van de blinden moest aan de hand geleid worden. 3 dagen in het donker. Hij kon niet meer zien. Toen kwam Ananias bij hem. Ik denk dat zo is. De Heilige Geest maakt ook gebruik van de persoonlijke ervaring van Gods kinderen. Als het stichtelijk is. En ik denk dat in een flits dat Paulus dat gezien heeft. Misschien heeft hij wel, ja, ik spreek nou even met mijn woorden. Misschien heeft hij wel willen zeggen. En je gaat naar de eeuwige verdoemenis. Jij valsaat. Misschien wel willen zeggen. Paulus kon ook voor de dag komen, of dat ze afgesneden werden, die beroerde, beroeren. En ik denk dat die opeens zei, daar zag hem de weg blinken. Gij zult, stop, de zon niet zien voor de tijd. Zere goedheid kent geen paal over die schurken. God is recht. Is de Heere dan niet welhartig? Ja, hij is welbarmhartig. Hij is ook rechtvaardig. Dat is mij zo barmhartig. Laten we dat goed onthouden. God is welbarmhartig. Want de duivel en de wereld die zien God alleen maar. Die stellen God voor als die God die er op zo gauw mogelijk de mens wil laten branden voor eeuwig. Maar ze hebben geen gevoel voor gerechtigheid en geen gevoel voor barmhartigheid. Maar de Heer is een langmoedig en genadig en van grote kracht. Daarom Paulus, wacht even, voor een tijd. De zon niet zien voor een tijd. Dat is wat geweest. Als je dat indenkt, daar die mensen zijn misschien nog wat soldaten bij geweest, hofambtenaren en die. Sergius Paulus, die ziet daar tot zijn ontzetting dat die voorname man, die is blind en van stonden aan, viel op hem donkerheid en duisternis. Hij ziet niks meer. En hij zocht die hem met de hand mocht leiden. Ze stonden aan. Ik stip dat even donkerheid en duisternis. En onder donkerheid versta ik dat hij geen hand onder de ogen meer, voor de ogen meer zag. Donkerheid. Dat is opeens donker geworden. Wat er met zijn ogen gebeurd is, dat is vers 2. Maar de Heer kan het in één ogenblik zo maken dat we geen deur meer kunnen vinden. Net als de mannen bij Lots huis. Dat kan de Heer maken. En duisternis, dat leg ik voor mezelf zo uit en ook voor ons allen. De man ziet asgrauw. Van binnen stipt van de kaart. Dan moet je in indenken. Heel alles, een hele carrière is in één ogenblik in elkaar gestort. Nou, dan is het niet alleen donker van buiten. Maar dan wordt het ook duisternis van binnen. In de Bijbel zegt een man, gij legt mij in duisternis als degene die over lang dood zijn. Hey man, duister van binnen. Een hond die geslagen is, lurft, die kan niet naar haar kijken. Zo, een mens die een doodklap gehad heeft en waaraan hij moet sterven, die kan niet beroerder aan toe zijn. Even staat hij nog te sidderen op zijn benen, zo grauw, en dan weg. Hij steekt zijn handen hulpbehoevend uit of er iemand een thuis wil brengen. Staat er verder niet bij. Staat niet veel meer van bij. Ja. Mag ik er ook een heel klein stukje bij zeggen? Je hoeft niet aan te nemen hoor. Daar gaat het niet om. In mijn gedachten hoor ik Paulus zeggen, Johannes, breng jij maar even thuis. Breng jij maar even thuis. Want nou moet hij eerst weg. Hier is toch niks meer. Hij hoort niks meer, hij ziet niks meer. Hij is lam geslagen. Breng jij maar even thuis. Johannes is een helper. Een hulpzoek. Dat is een mooi karrewijsje voor hem. Misschien als die onderweg is dat hij zegt, jongen, voordat we afscheid nemen, ik wou nog iets tegen je zeggen. Paulus, mijn meester, die dat zei, die is ook blind geweest. 3 dagen. Maar hij is beter geworden. Paulus, die is beter geworden. Wie weet? Ja, nou, Eli mag niet veel meer in te brengen natuurlijk. De deur gaat achter hem dicht. Maar, aangezien de Heer nou een God is van wonderen, heilig zij mijn God in wezen, kan het best wezen dat net zoiets met Paulus geworden is. Bij Paulus was het zo erg nog niet als bij Eli, maar die zegt, ik heb het in onwetenheid gedaan, broeders. En hij was een ijveraar tot en met, naar zijn gedachten, naar de goede kant. En die Elimas, dat is een betrapte huichelaar, zou wij zeggen. Een tovenaar. Maar ja, de macht van geld is ook groot. Laat de mens ook overlijken, niet meer huisgeld. Maar als het goed gekomen is, dan is het heel goed geworden. Dan is hij weer teruggekomen op het paleis. En hebben ze samen gezongen. En de Heere gedankt. Als de stadhouder zag het geen schiet was, dat teken, dat is tot bevestiging van de waarheid. Hij gelooft niet om dat teken, maar hij is verslagen vanwege de leer des Heeren. Dat teken, dat is een roodsel. Dat kan er soms bij, moet er soms niet. Hier moet het erbij. Die valse profeet moet uitgerafeld zijn. Weg! En de stadhouder, die komt tot het geloof. De deur is open. Elimas is weggeblazen, maar hij is niet in de helder. En het evangelie heeft zijn loop. Wie had dat ooit gedacht? Dat houden geloofd in de Heer Jezus Christus. Die heeft ook zijn kennis weer gehad en hij zal het nog verder verteld hebben. En de geest en het woord rochten heden. En de Heere bracht toe tot de gemeente die zalig worden zal. Hij is verslagen. Hij weet het ook niet meer. Nou, als wij het niet weten, de Heere weet het wel. En de Heere zegt, hoor naar mij. En u ziet, zal leven. Ik zal u geven de gerichte weldaden geven van het verbond daar. Wat denkt u van de Heere en van de Heilige Geest? Zit je er benauwd bij dat je denkt, nou, ik weet het niet hoor. Hoeveel kinderen heb ik? En jullie, hoeveel kinderen heb je? Hoe moet het allemaal goed komen? Je zit misschien tegen een gesloten deur aan te bonken, want die jongen of die meid, ja, die lacht u, maar die gaat toch zijn eigen weg. Misschien denk je, hij is erger dan een druk in de wereld. Maar één ding, als de Heere komt en zijn spoor trekt, dan blaast de Heere al die ellendige bruten aan de kant. En hij slaat er wat los. En als ik dan zalig mag worden, uit louter genade en eeuwige liefde. En die iemand zalig worden uit louter genade. En die stad, en die stadhouder die zalig wordt uit louter genade. En als dan die tovenaar ook nog eens zalig wordt, omdat hij er hier op aarde buiten gezet werd, hij zult blind zijn voor een tijd. Buiten zullen zijn de honden. Nou, hij zit nou buiten. Maar als hij nou samen was, zou hij dan niet boven alles uitzingen, maar dat zeggen ieder voor zich. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Daarom, wij hebben dan altijd goede moed. Want onze Heere en Vader maken, die is onze moed. En onze hoop en een God van volkomen zaligheid. Amen.